Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment, georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. De dokter van Maasdam was erg tevreden over Teun Roosendaal. Hij boog zich over het bed. "Nou, Roosendaal," zei hij, "ik geloof dat ik je nu wel kan feliciteren, man. Je praat al heel wat beter. Je bloeddruk is bijna weer normaal. Je arm en je been trekken ook al aardig bij. Binnenkort mag je uit bed en voorzichtig de kamer eens proberen rond te lopen. Verder zal het wel een tijdje duren, voor je weer het een en ander kunt doen. Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast. Je bedrijf, heb ik gemerkt, gaat gewoon door. Gerrit is toch een reuze jongen. Ook die Tien is Vermeer. En Thijs Belder, kun je niet dankbaar genoeg zijn. Ze hebben je buitengewoon bijgestaan in deze moeilijke dagen. Verder zie ik hier nog zo'n zwart slank en knap meisje rondlopen. Dat kan ik niet thuisbrengen. Wel, ze lijkt me niet voor de poes. Is ze soms familie van je?" Teun Roosendaal keek een beetje verlegen bij al die woorden van de dokter. Hij sprak zwaar en moeilijk, maar hij was wel te verstaan. "Dat meisje is Keetje van Dieren, dokter," zei Teun. "Ze is de enige dochter van Zwarte Frans, de mandenmaker. Het is het meisje van mijn zoon Gerrit. Ze is op de steeg gekomen toen ik buiten Westen was. Ze kan anders verbazend goed met me overweg. Ja, ze heeft engelen gedood met me, als ik moet eten en gewassen worden. Het is zonde dat ik het zeg. Maar ze doet het beter dan mijn vrouw en Neeltje de Penning. Ze heeft me zelfs geschoren. Ik wilde de baardschrapper van Maasdam laten komen, want ik zag eruit als een hardloper. Maar Keetje zei niks ervan. Ik zal Roosendaal wel scheren. Dat kind kreeg het voor elkaar, hoor, als een geboren barbier." Toen zweeg Teun vermoeid na al zoveel woorden. "Het is een mirakelsknap ding. Wat haar ogen zien, kunnen haar handen," voegde de dokter er nog zacht aan toe. "Het is geweldig, Roosendaal," zei de dokter. "Nu moet ik zeggen dat je zoon Gerrit dan een goede keus heeft gemaakt. Het is zeker een mirakelsknap meisje. Dus niet alleen om te zien, hoor ik, ook met haar handen. En dat is belangrijk voor een boerenzoon." De dokter vertrok. Teun bleef in gedachten achter. In de woonkamer praatte de dokter nog even met Keetje van Dieren. Teun hoorde het vanuit de opkamer. Hij zonk erg vermoeid na dit alles terug in de kussens. Hij dacht na over de grote verandering in zijn leven. Het was me nogal wat geweest. In een ogenblik was hij veranderd. Van een zelfbewuste boer in een zwakke, hulpeloos en hulpbehoevende man. Toen hij bij bewustzijn kwam, was het eerste die hij herkende Tinus Vermeer geweest. Dat was de man die hij gedreigd had aan de riek te zullen steken als hij ooit een stap op zijn stee zou durven zetten. De andere morgen werd hij geconfronteerd met Keetje van Dieren, die hij ook al de toegang tot zijn stee had ontzegd. Ze hadden hem overal mee geholpen en hadden beiden geen kwaad woord gezegd over alles wat hij gedreigd had. Toen had hij zich verschrikkelijk geschaamd. Een enkele keer had hij geprobeerd om wat te zeggen. Als hij dan moeilijk begon van: ik vind het toch zo fijn dat ik zo'n goede hulp van jullie heb. Ik vind het zo erg. Ik heb zo'n spijt. Dan was direct die bij de hangde Keetje erbij. Die legde hem de hand op de mond, lachte vriendelijk tegen hem en zei: daar zullen we nooit meer over praten, Roosendaal. Alles is vergeven en vergeten. Een paar dagen later was de zwarte mandemaker bij hem gekomen. Hij had hem erg vriendelijk toegesproken. Hij pakte de familiebijbel en las hem heel langzaam een stukje voor. Tot zijn blijdschap was ook de dominee al 3 keer geweest. Wat een meelevende man was die dominee Smit. Teun kon maar niet begrijpen dat hij die dominee vroeger zo verkeerd had beoordeeld. Die man met hem, die had gebeden en Teun zijn trotse boerenhart was gesmolten als was voor het vuur. Zelfs Thijs de Tikker was hem de hand komen drukken. Thijs had verteld dat hij blij was dat boer Roosendaal weer beter mocht worden. Teun had geprobeerd met zijn moeilijke stem Thijs te bedanken, maar hij was niet ver gekomen. Niet praten, Roosendaal, zei Thijs, spaar je stem. Je kunt dag en nacht over mij beschikken. Ik vind het fijn dat je het weer met Tinus en Zwarte Frans kunt vinden. We zijn in de wereld om elkaar te helpen. Weg was die Thijs alweer, want hij had het druk. Teun schaamde er zich nu voor dat hij vroeger zo laag op die mensen had neergekeken. Ook boer Zevenbergen was geweest, eventjes maar, want boer Zevenbergen had gehoord dat Teun zoveel mogelijk rust moest houden. Hij had hem hartelijk de hand gedrukt en gezegd: ik ben een liberaal man, Teun, maar ik doe mijn leven lang iedere avond een avondgebed. Sinds jij die ziekte kreeg, heb ik iedere avond voor je herstel gebeden. En ik geloof nu dat de Heere zijn naam, zij de eer, mijn gebed heeft verhoord. Snel was Zevenbergen de kamer weer uitgegaan. Teun wist zeker dat hij tranen in de ogen van de liberale boer had gezien. Kijk, dat zijn dingen die je te denken geeft. Er was nog iets wat Teun Roosendaal verschrikkelijk dwars had gezeten. Dat was Els, zijn enige dochter. Hij had haar voor een hoer uitgemaakt. Moeder Maartje had hem voorzichtig verteld dat Els in de steeg een dood kindje had gekregen. Ze was wel ziek en zwak, maar buiten levensgevaar. Vader Teun wist niet eens waar de steeg lag. Dat was allemaal zijn schuld geweest, dacht hij. Hij had zijn dood ongelukkige dochter met zijn harde kop de toegang tot het ouderlijk huis ontzegd. Dat was toch wel een onvergeeflijke zonde tegenover je eigen vlees en bloed. Teun had het er zwaar mee. Hij was er op een keer voorzichtig over begonnen, tegen Tinus de wijsgeer. Als hij iemand vertrouwde, dan was het wel de wijze Tinus. Tinus, die zich een vriend en een eerlijke helper had getoond in deze moeilijke tijd. Tinus had hem zwijgend aangehoord en hij begreep Teun volledig. Ik spreek je niet vrij, Roosendaal, zei Tinus. Dat kan alleen de Heere God. Ik zou je ook niet durven veroordelen, want ik ben ook een groot schuldenaar voor de Heere. Maar over Els hoef jij je geen zorgen te maken. Binnenkort komt Els weer naar huis en er is een groot en goed nieuws. Maar dat vertel ik je niet. Dat moet je maar aan Maartje vragen. Teun had het haar gevraagd. Moeder Maartje had gelachen. Dat was voor het eerst sinds maanden. Wees er maar gerust op, man, zei ze warm. Els heeft alles vergeven. Ze komt met groot nieuws naar de boerderij. Binnenkort gaat ze trouwen, als wij tenminste toestemming geven. Trouwen? Vroeg Teun verwonderd. Ja, ik weet niet of het nu direct jouw keus zou zijn, maar het is wel een nette jongen. Teun moest dat eerst verwerken, al was het Thijs de Tikker, zei hij. Dat is een beste kerel. Nou, Thijs is het niet, maar je hebt gelijk. Dat is ook een jongen met een hart van goud. Ze gaat trouwen met Janus de koning van Strien, tenminste, als jij geen bezwaren hebt. Teun Roosendaal zong terug in zijn kussens. Met Janus de koning, vroeg hij verbaasd. Ja, Janus is ze in de steeg wezen opzoeken. Ze schenen al briefwisseling met elkaar te hebben gehad. De zaak is daar op zijn pootjes terechtgekomen.
Ik heb geen enkel bezwaar, zei Teun.
Alleen, ik ben tot mijn tenen toe verbaasd. Barend vond het ook een goede keus, zei moeder Maartje. Hij is alleen over Keetje van Dieren minder te spreken. Barend, zei Teun peinzend, draagt zijn hart te hoog, net als ik, nog 2 weken geleden. Als hij ook zo'n val moet maken als ik, voor hij tot het besef komt dat geld en goed niet alles is in de wereld, dan zal er nog heel wat water door de Binnenmaas vloeien, voor hij zover is. Toch wens ik het hem van harte toe. Nu moest moeder Maartje zich verwonderen over de woorden van haar man. Gelukkig loopt het met Els toch beter af dan met tante Hester, zei ze nadenkend. Ik ben er toch zo bang voor geweest, Teun. Teun Roosendaal knikte. Ik ben niet beter dan je grootvader, Maartje, zei hij ontroerd. Maar God riep mij, net op tijd, een halt toe, voordat ik nog meer ongelukken kon maken. Moeder Maartje stond op, en wat ze toen deed, was al in jaren niet gebeurd. Ze zoende haar man op zijn voorhoofd. Ik weet zeker dat ik nog meer van je hou dan toen ik met je trouwde, zei ze ontroerd. Zachtjes verliet ze de kamer. Teun Roosendaal keek haar na. In zijn hart gloeide een warme genegenheid voor haar en voor al die mensen die zo dicht bij hem leefden. 3 maanden later trouwde Janus de koning en Els Roosendaal op het raadhuis van Maasdam. Als getuige voor de bruid trad freule Hermine van Stoetwegen. Voor de bruidegom was Tinus Vermeer getuige. Zowel Els als Janus hadden dit zo gewild. Dokter Snoei en zijn vrouw waren onder de bruiloftgasten. En die avond kwam er een huurrijtuig, het erf van Roosendaals rijden. Uit dat rijtuig stapte jonkheer van Nispen tot Zevenaar. Hij was nu een bekend dokter te Arnhem. Ook hij wilde het gelukkige bruidspaar geluk wensen. Thijs Belder voelde zich die dag. Thijs had een prachtig nieuw zwart pak aan. Moeder Betje had 's morgens gezegd: Thijsie, jongen, je bent wel tot een hoge staat gekomen. Gast op een rijke luisbruiloft. Zo'n mooi pak bezit alleen dominee Smit maar. Moeder, had Thijs gezegd, ik ben er ook confuus van, dat die Janus de koning me heeft uitgenodigd en dan samen met Tinus Vermeer. Maar ja, hij heeft geen broer en wij zijn in de wereld om elkaar te helpen. Maar om je de waarheid te zeggen, bleef ik liever bij de keppen, maar afijn, de freule komt ook en dat is een best mens. Els was helemaal opgeknapt en ze was een stralende bruid. De oude de koning keek nu en dan goedkeurend naar zijn kerstverse schoondochter. Teun Roosendaal was nog wel niet helemaal de oude, maar hij kon toch vrij goed lopen En het spreken ging hem ook veel beter. Hij beleefde een schone dag. Broer Barend en zijn vrouw waren ook van de partij. Eerst was Barend nogal in zijn wiek geschoten, omdat hij plaats had moeten maken voor de oude freule. Els had toch twee broers? Nou ja, Els was altijd al een buitenbeentje geweest. Daarom was hij toch ook in een goede stemming. Want Janus de koning was een rijke boerenjongen. En de stank was derhalve geen schande toegebracht. Hij keek nu en dan schuin naar Keetje van Dieren. Die hoorde in dit gezelschap niet thuis. Ja, vader was wel totaal veranderd. Wat Barend vroeger voor onmogelijk had gehouden, was nu werkelijkheid. Vader was steeds in de nabijheid van het zwartharige Keetje van Barend. En Barend moest wel toegeven dat het meisje er verrukkelijk uitzag. Het was al een keer voorgekomen dat er een gast Keetje voor de bruid aan zag. En dat had de nodige hilariteit veroorzaakt. Zo waren Janus en Els vertrokken naar de boerenhofstee in Strien. Teun Roosendaal had er geen gras over laten groeien. Hij liet een renteniershuisje bouwen, op een weide dicht bij de hoeve. Het was al een eind klaar. Het lag in de bedoeling daar met moeder Maartje in te trekken. Dan kon Gerrit met Keetje gaan trouwen. Hij zat vlak bij de stee en had dan toch nog zijn vertier. Moeder Maartje leek wel 10 jaar jonger. De zwarte dreigende wolken die zo laag boven de boerenhofstee van de Roosendaals had gehangen, waren weggetrokken. De meeste moeite hadden ze nu met Barend. Barend kon nog maar steeds niet aan de nieuwe gedachtengang van zijn ouders wennen. Maar Barend had het druk, erg druk. Hij had veel vee op Westmaas en bovendien was zijn vrouw in verwachting. Dat was allemaal zo omslachtig dat Barend geen tijd had om zich druk te maken over Gerrit en Keetje. In deze tijd waren de mandenmaker, Tienes Vermeer en Thijs Belder graag geziene gasten op de stee van de Roosendalen. Toch zou Barend nog bijtrekken. Voor de blijde gebeurtenis had Barend een baker op Westmaas gevraagd. Toen de tijd van de geboorte was aangebroken, was de baker zwaar ziek. Wat nu te doen? Barend en Marie zaten in grote moeilijkheden. Het viel niet mee om op zo'n korte tijd een andere baker te vinden. Gelukkig wilde de moeder van Marie wel helpen. Maar vrouw Kwartel was ook al een paar jaartjes ouder. Bovendien, bij je eigen dochter, dat valt allemaal niet mee. Er moest dus hulp bij komen. Barend kwam spoorslags naar de polder om het probleem aan moeder Maartje voor te leggen. Moeder Maartje wist er ook al geen raad op. Gerrit wel. Ik vraag of Keetje jullie wil helpen, zei hij resoluut. Barend had nogal wat bezwaren, maar hij had niet veel keus. De tijd drong. Zo gebeurde het dat Barend naar Westmaas terugging in gezelschap van zwarte Keetje van Dieren. De volgende dag reeds werd Teunis Cornelis Roosendaal geboren. Een sterke beer van een jongen, zei de dokter tegen de gelukkige Marie. Keetje was op de stee van Barend en Marie dag en nacht in de weer. Onvermoeibaar sjouwde de mandenmakersdochter in het grote boerenhuis. Barend had zijn eten op tijd en Keetje kookte voortreffelijk. Ze zorgde met liefde voor de kraamvrouw en de kleine Teun. Nooit was haar te vroeg of te laat. De schoonmoeder van Barend zong de lof van Keetje in alle toonaarden. Marie, die ook eerst niet zoveel van Keetje had gehouden, draaide bij. Het was een voortreffelijk meisje. Zelfs Barend moest zijn stuurse houding herzien. Het viel niet mee voor de stugge boer. De dienstbode van Barend aan Marie kon het ook al best met Keetje vinden. Keetje nam haar heel wat werk uit handen.
Ik wilde wel dat je altijd bleef, Keetje, zei de struise Sjaan van Atten. Nu we er een kleintje bij hebben, zal de vrouw ook niet zoveel werk meer kunnen doen. En je bent je gewicht in goud waard.
Keetje lachte maar. Ik moet toch weer naar de polder terug, Sjaan, zei ze. Gelukkig, mijn vader weet het tot nog toe aardig alleen te rooien. Hij gaat warm eten bij Betje Belder. Thijs en Betje stonden daarop en ik heb er rust van.
Bijna 4 weken bleef Keetje op de stee van Barend en Marie. Toen was Marie weer goed op de been en was de tijd aangebroken dat Keetje weer terug kon naar de polder. De laatste avond vroeg Barend wat hij Keetje schuldig was voor al haar werk.
Je hebt het voortreffelijk gedaan en we zouden geen raad hebben geweten als we jou hier niet hadden gehad, zei Barend eerlijk.
Ik wil er niets voor hebben, zei Keetje. Ik doe het niet voor geld. Ik heb jullie geholpen en Thijs Belder zou zeggen, we zijn in de wereld om elkaar te helpen. Barend en Marie wilden daar ook niet van horen.
Goed, zei Keetje, wel nu. Marie is de enige dochter en ik denk dat Els er geen behoefte aan heeft. Misschien mag ik, als kleine Teun wordt gedoopt, hem in de kerk brengen.
Dat vonden Barend en Marie uitstekend. Maar daar was Keetje niet mee betaald, voor al haar werk. Keetje zei achter dat als zij het kind in de kerk mocht brengen, dat ze dan een voldoende betaling vond. Het rentenershuisje van Teun Roosendaal stond al onder de kap. Als het weer zou meewerken, zou het over een paar maanden opgeleverd worden. Teun en Maartje vonden dat het nu de tijd werd dat Gerrit en Keetje zouden gaan trouwen. Teun ging goed vooruit en hij hielp al veel mee. Hij ging weer steeds meer beter lopen. Zijn spraak was ook geweldig opgeknapt. Gerrit vond echter dat volgend voorjaar vroeg genoeg was om in het huwelijksbootje te stappen. Er moest nogal het een en ander worden geregeld. Voor Zwarte Frans, de mandemaker, moest toch ook gezorgd worden. Als Keetje trouwde, zou hij een trouwe hulp worden beroofd. Neeltje de Penning kwam met het voorstel om het huisje van Frans schoon te houden. Gerrit vond het wel mooi aangepresenteerd, maar wilde dat Frans bij hem in de kost zou komen. Neeltje had ook genoeg te doen op de boerderij. Bovendien zou ze ook wel eens een handje moeten uitsteken bij moeder Maartje en vader Teun in het nieuwe huis. Inmiddels maakten Janus en Els het best op striem. Vader en moeder de koning waren verguld met hun schoondochter. Het was Els, alles meegevallen op striem. Ze had nooit gemerkt dat andere boerinnen haar schuin aankeken in verband met haar verleden. Els was zonder slag of stoot in de boerengemeenschap opgenomen. Er kwamen goede berichten uit Strien in de polder. Els was in verwachting. Janus was in die dagen erg zorgzaam voor zijn knappe vrouw. In de steeg had Els immers een doodgeboren kindje gehad. Daar maakte Janus zich zorgen over. De dokter van Strien verklaarde echter dat het erg goed ging met de jonge boerin. Heus de koning, je hoeft je geen zorgen te maken, zei de dokter. Alles is normaal. Janus had de dokter ingelegd over wat er gebeurd was in de steeg. De medicus had ernstig met het hoofd geknikt. Ja, hij had er wel wat van gehoord. Dat waren toen buitengewone omstandigheden en die hebben toen niet meegewerkt, zei hij. Nu echter constateer ik niets verontrustend. Ik zal de zaak wel goed in de gaten houden, dat beloof ik je, de koning. Natuurlijk leefden ze op de polder en op de Westmaas allemaal met Els en Janus mee. Ook Freule van Stoetwegen kwam weer eens naar Strien.
toen ze toch bij haar kinderen in Dordrecht op visite was. De band tussen de freule en Els was hecht en sterk. Ja, de freule was ook nog eens op de polder geweest en had visites afgelegd bij Teun Roosendaal en Maatje. Natuurlijk vergat ze ook Tinus Vermeer niet. Met de wijsgeer van de polder kon de freule uren praten. Ze bracht zelfs een bezoek aan Thijs en moeder Betje. Dat was wat geweest voor moeder Betje. Een freule in haar huisje. Thijs had haar met gepaste trots zijn kippen laten zien. De freule had zijn kippen geroemd. Thijs hield zo aan dat ze een mandje met eieren had meegenomen naar de stad van Dordrecht. Ze wilde betalen, maar daar kwam natuurlijk niets van in. Ik vind het een eer, freule, dat u ons komt bezoeken. Hoe hadden wij jaren geleden ooit kunnen denken dat zo'n hoog personage ons huis zou bezoeken? De buren hebben de eerste 14 dagen weer stof genoeg om over te praten. Ik hoop dat de verse eieren u heerlijk zullen smaken, want het is u van harte gegund, zei Thijs Gul. De freule lachte hartelijk. Ze schudde bij het afscheid moeder Betje zeer langdurig de hand en zei haar dat ze een zoon had om trots op te zijn. Op de boerderij van de familie De Koning en Strien werd een baby geboren. Het was een meisje. Janus de Koning huilde tranen met tuiten van geluk. Els was ook erg gelukkig met het knappe kleine kindje. Vader de Koning, die met zijn vrouw op kraamvisite kwam, zei: wat een prachtig mooi meisje, net een engeltje, met dat mooie blonde haar. Dat waren heel wat woorden voor boer de Koning, die van nature een erg zwijgzaam man was. Moeder de Koning knikte en boog zich vertederend over de wieg. Dat ik dat nog mag beleven, zei ze. Gods genade is groot. Gaat het naar je moeder heten, Els? Vroeg ze. Dat is zo slangswijs. Als de beide moeders nog leven, heet de eerste dochter naar de moeder van de vrouw. Janus de Koning lachte tevreden. Onze dochter, sprak hij trots, heb ik aangegeven met wel 4 namen. De koning keek verbaasd. 4 namen, zei hij, is dat niet te veel van het goede Janus? Nee, vader, zei Janus beslist, het is precies genoeg. Onze dochter gaat heten Hermine naar de Freule, Martine naar Tinus Vermeer, Maartje naar moeder van Els en Cornelia naar mijn moeder. Ze heet dus voluit Hermine, Martine, Maatje, Cornelia de Koning. De oude de koning sprak gesmoord. Dat is een uitstekend idee, kinderen. Moeder de koning knikte. Ik ben het roerend met je vader eens, zei ze. Jullie hebben alles te danken aan de freule, de wijsheid van Tinus en de hartelijkheid van moeder Maatje. Ik hoop alleen dat ze niet de fouten van Cornelia krijgt. Els de koning sloeg haar armen om de hals van haar schoonmoeder. Ze kuste haar en zei, dat laatste moet je er maar aflaten, moeder. Ik hoop dat ze de liefde van Cornelia mag hebben. De oude de koning liet even zijn ruwe hand over het haar van Els glijden. Jij, zei hij haperend, zult gezegend worden voor die woorden, mijn kind, aan de Heere zij gedankt. De mensen van Strien hebben lang nagepraat over de doopdienst, waarin Hermine de Koning het teken van het verbond ontving. Hermine de Koning werd de kerk binnengedragen door een echte freule. In die overvolle dienst waren ook aanwezig dokter Snoei en zijn vrouw met hun kinderen. Die vrouw was de jonge freule. In de kerk zaten naast de familie Roosendaal uit de polder aan Westmaas ook Tinus Vermeer. De wijsgeer van de polder en Thijs Belder zijn beschermeling. Ook over de preek is lang nagepraat, want dominee Kroon had wel een vreemde tekst gekozen voor een doopdienst. Vond men, dominee Kroon was een begaafd spreker en een innig man. Hij had als tekst gekozen Spreuken 16, vers 32. De langmoedige is beter dan de sterke, en die heerst over zijn geest dan een stad inneemt. Teun Roosendaal was ontroerd. Waren Tienes en de Freule niet het beeld van de langmoedige? En was hij niet de sterke geweest? Hij had geheerst over zijn geest. Ach mensen, nee, hij had gedacht een stad in te nemen. Hij was in één ogenblik tot niets geworden, een hulpeloos wrak van een man. En nu, tot hiertoe, had hem de Heere geholpen. Tienes Vermeer zat stil te luisteren. Wie was hij? Was hij een langmoedige? Tienes vond het niet. Hij was een tobber op de genadeweg. Nu was zijn naam gegeven aan de eerstgeboren dochter van Els. Hij was nooit getrouwd geweest. Nu werd toch een kind naar hem genoemd. Onverdiende genade van de Heere God. De Freule had met bevende stem meegezongen. God zal zijn waarheid nimmer kranken, maar eeuwig zijn verbond gedanken. Ze had de kleine Hermine weer toevertrouwd aan de goede zorgen van Keetje, die met haar Gerrit weer teruggekeerd waren naar de stee van de koning. Ze was weer in de kerk gekomen en had de preek aangehoord. Ze voelde zich onder de preek net eender als Tienes. Hier had een jonge vrouw, waar ze zielsveel van hield, haar kindje, haar naam gegeven. De dominee, die ze nog nooit gehoord had, sprak over de langmoedige, die beter is dan de sterke. Was zij de langmoedige geweest? Misschien in de ogen van de mensen, maar was ze niet zelf een zoekster naar de rechte weg? Ze keek even op, naar wederzijds begrip. Plots, midden in die aangrijpende preek, werd het hart van de Freule van Stoetwegen toch zo blij. Ze had een vriend voor het leven. Zij, de vrouw van adel, had een vriend en een metgezel. Een eenvoudige boerenman uit het Weidse polderland. Tienes de Wijsgeer. De preek was afgelopen. De gemeente ging zingen. De Freule zong. Tienes zong. Teun Roosendaal zong. Thijs Balder zong. Dokter Snoei. De jonge Freule aan de kinderen van de familie zongen. Ja, de oude de koning en zijn vrouw en moeder Maatje zongen. Janus en Els en Marie met Barend zongen. Ze zongen, merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Dank u wel. Dit was het laatste hoofdstuk van dit boek. We zullen nu met een nieuw boek de volgende keer beginnen.